Ik lees uit de Telos-vertaling, 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot hierdoor de lezing van het woord van God. Ik heb de laatste twee versen er maar bij gelezen, hoewel u in de Telos-vertaling kunt zien dat de pericope-indeling daar iets anders is. We zouden ook voor de volgende keer vers 20 en 21 hebben kunnen bewaren, maar om de opschrift op de wandjes maar niet al te ingewikkeld te maken, heb ik het hele hoofdstuk u voorgelezen. Het lijkt mij een heel passende titel, Waarheid en Liefde. Omdat het in de eerste zes verzen van dit hoofdstuk gaat om waarheid tegenover de dwaling. Terwijl in het volgende gedeelte, zoals er ook boven staat, het gaat om de liefde van God. God die zelf in zijn wezen liefde is. Het is best de moeite waard om daar een ogenblik over na te denken, dat deze twee thema's hier zo in dit hoofdstuk tegenover elkaar staan. Want er is nog wel eens een spanning tussen die twee. Paulus waarschuwt ons ook in Efeze 4 ervoor dat wij de waarheid moeten vasthouden in liefde. Je kunt elkaar met de waarheid om de oren slaan. Je kunt elkaar met de waarheid doodknuppelen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het dan eigenlijk wel waarheid is. Waarheid is nooit iets dat je in dogmatische handboeken kunt opbergen. Als dat zo was, dan zou je inderdaad met zulke stevige handboeken elkaar om de oren kunnen slaan. Waarheid is dan iets abstracts, iets dat losgemaakt is van het gewone leven, in een boekje opgeborgen. Maar waarheid is in de Bijbel altijd iets heel praktisch. De Heer Jezus spreekt over het staan in de waarheid. Johannes spreekt in een volgende brief over het wandelen in de waarheid. En dan begrijpen we ook hoe Paulus dat zo kan bedoelen. Waarheid vasthouden in liefde. Dat waarheid vasthouden is ook eigenlijk één werkwoord. Je kunt dat ook anders vertalen. Wandelen in de waarheid. Omgaan met de waarheid. Als je een nieuw Nederlands werkwoord wil verbinden, dan zegt Paulus, jullie moeten waarheden. Maar dan in liefde, want anders is het geen echte waarheid. Je zou ook kunnen zeggen, je moet lief hebben in waarheid. Dat is ook een waarheid. Je kunt ook namelijk in je liefde heel onwaarachtig zijn. Niet alleen maar dat we liefde huichelen, maar ook dat de liefde op een verkeerde manier wordt toegepast. Een liefde die de zonde wegmoffelt, verdoezelt. Dat is wat anders dan dingen met de mantel der liefde bedekken. Als het bloed van Christus zonde bedekt, dan worden die zonden niet verdoezeld, maar aan het licht gebracht en uitgeboet, uitgedelgd. Je kunt lief hebben op een wijze die tekort doet aan de waarheid van God. En je kunt de waarheid beklemtonen op een wijze die tekort doet aan de liefde. En de voorbeelden daarvan zijn er te over. Heel wat kerkscheuringen zijn bewijzen hoe je met de waarheid elkaar je van elkaar kunt vervreemden doordat de liefde tekort wordt gedaan. En heel wat vormen van liefde gebeuren op een wijze die niet recht doet aan de waarheid. Dat is dan niet de goddelijke liefde. Van de goddelijke liefde lezen we in 1 Korinthe 13, de liefde verblijdt zich met de waarheid. Daarom hangen die twee met elkaar samen. En daarom hangen ook deze twee hoofdstukdelen met elkaar samen. Laten we kijken naar het eerste. Geliefden, gelooft niet iedere geest. Dat woord geest hoeft hier niet per se een boze geest te betekenen, een demon. Hoewel je wel kunt zeggen dat dit soort dwaalleringen niet zomaar door mensen verbreid worden. Onze strijd, zegt Paulus in Efeze 6 vers 12, is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten achter de mensen die onze tegenstanders zijn. En daar horen ook de dwaalleraren bij. Die zijn onze eigenlijke tegenstanders. Maar het gaat hier ook vooral om de gemoederen van mensen. God wordt genoemd in Hebreeën 12 de vader der geesten. En dan gaat het om de geesten van de mens. Het gemoed, het innerlijk van de mens. Zoals onze biologische vaders dat zijn in lichamelijke zin. Er zijn allerlei geesten. Er zijn allerlei gemoederen in deze wereld. Sommigen zijn uit God, sommigen zijn uit de wereld. En dan kun je net zo goed zeggen, sommigen zijn uit Satan, want hij is, lezen we driemaal in het Johannesevangelie, hij is de overste van de wereld. Dit is een hele radicale aanpak. Het is maar goed dat het tweede deel van het hoofdstuk over de liefde gaat. Anders zou je kunnen denken, is dit een niet wat al te scherpe, wat al te radicale benadering? Dwaalleraren menen het toch ook vaak heel oprecht en goed. Ze geloven toch, mag je het algemeen aannemen, ook heel oprecht in dat wat ze prediken. Wel, laten we heel duidelijk over zijn dat het zeer belangrijk is dwaalleer te onderscheiden van afwijkende meningen. Niet iedereen die er anders over denkt dan wij is een dwaalleraar. Als dat zo was, dan was de hele wereld vol dwaalleraren, want er zal wel niemand op aarde zijn die over alles exact zo denkt als ik. En aangezien ik natuurlijk gelijk heb, is de rest van de wereld dan uitsluitend bestaande uit dwaalleraren. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Andere opvattingen hoeven niets af te doen aan het feit dat een medechristen wel degelijk bijbelgetrouw kan zijn. Dat wil zeggen, je ziet zijn oprechte overtuiging om in alles zich uitsluitend en volledig te richten naar het woord van God. Maar dwaalleer is datgene wat juist de grondslagen van de schrift ondermijnt. In de tweede Johannesbrief spraken van de leer van Christus. Dan heb je een heel belangrijk kenmerk van dwaalleer. Dwaalleer noem je alleen datgene wat zo ernstig is dat als iemand zo'n leer verkondigt, je in gemoede jezelf moet afvragen, kan zo iemand wel een christen zijn? Of iemand nou groot doopt of klein doopt en wel of niet in het duizendjarig rijk gelooft, en ik kan nog wel een paar dingen noemen, die zouden ons, ook al zijn we misschien een heel andere mening toegedaan, die zouden ons nooit op de gedachte brengen dat die ander geen echte christen zou zijn. Maar er zijn andere dingen, als iemand de godheid van de Heer Jezus loogt, als iemand de Bijbel tot een gewoon menselijk boek verklaart, als iemand de lichamelijke opstanding van Christus niet aanvaardt, dan ga zo maar door. Als het dus gaat om dat soort wezenlijke dingen, dan moet je je wel degelijk afvragen of zulke mensen christenen genoemd kunnen worden. En ik zou het nog wat sterker willen vragen, want deze brief maakt eigenlijk heel duidelijk dat ze dat niet zijn. Ik heb al eerder gezegd dat de eerste Johannesbrief eigenlijk wijst op de eerste sporen van een dwaalleer die later veel uitgebreider in de christenheid zich heeft voorgedaan. En dat is het gnosticisme, afgeleid van het woord gnosis, het Griekse woord voor kennis. Vorige week werd ik nog opgebeld door een predikant van een niet onbekende kerk in ons land. Die wees op een van mijn boeken en zei, ja, u hebt toch wel een beetje onrecht gedaan aan heel wat boeken uit die eerste eeuwen van de christenheid, die toch ook wel heel waardevol zijn en die voor mij ook woord van God zijn. En toen noemde hij bijvoorbeeld het zogenaamde Evangelie van Thomas. Een typisch gnostisch werk dat een geest ademt van totaal andere aard dan de evangelieën zoals wij die in de Bijbel kennen. Het is de grootste macht geweest in de eerste eeuwen van het christendom die tegen het Bijbelse christendom inging. De grootste bedreiging. En ik heb u ook al eerder gezegd, meen ik, dat veel van dat gnosticisme vandaag in het New Age denken weer de kop opsteekt. Het gaat hier dus niet om afwijkende meningen. Het gaat hier om een beweging die eeuwen geduurd heeft. Zoals gezegd, Johannes had nog maar met de eerste tekenen ervan te maken. Eeuwen geduurd heeft en een van de grootste bedreigingen heeft gevormd voor het christelijk denken. Maar zelfs in Johannes dagen kon hij al zeggen, vele valse profeten, het Grieks zegt dan zo mooi, pseudo-profeten zijn uitgegaan in de wereld. En hoe kun je ze nou van elkaar onderscheiden? Er zijn vele manieren om valse profeten te onderscheiden. Aan hun tactieken, aan hun liefde voor de Heer Jezus, aan hun oprechtheid of huichelarij. Maar hier gaat het heel gewoon, heel nuchter, heel praktisch om een fundamenteel christelijk leerstuk. Ik zei straks, je kunt elkaar met de leer om de oren slaan. Maar je moet ook uitkijken voor het omgekeerde gevaar dat de leer er helemaal niet meer toe doet. Een broeder uit een andere geloofsgemeenschap zei een paar maanden geleden tegen me, een van mijn problemen is als we met jonge mensen spreken die toegelaten willen worden tot de avondmaalsviering, dat ze heel vaak een getuigenis geven zoals, Jezus is mijn beste vriend. Maar als je aan ze vraagt, wat betekent hij nog verder voor je, of wie is hij nou eigenlijk, wat kun je nou eigenlijk over hem vertellen? Dan staan ze een beetje met een mond vol tanden. En dat is misschien wel een beetje typerend, ik zeg niet dat alle jonge mensen zo praten, maar het is toch wel een beetje typerend voor onze tijd. Jezus is mijn vriend. Wat zonde betekent en verlossing van zonde, dat is al een moeilijker thema. Maar wat nog moeilijker is, is wie is hij nu eigenlijk? Wat betekent het dat hij zoon van God is? En neem maar wat hier staat, wat betekent het dat hij in het vlees gekomen is? Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleid. Hier gaat het niet zozeer om de aantasting van de godheid van Christus. Dat hebben wij vandaag veelal. Dat is ons probleem veel eer. Jezus is wel een heel bijzonder mens. Als zodanig willen we hem wel accepteren. Maar hij is natuurlijk niet God. Zo'n hele gedachte God geopenbaard in het vlees, dat zou helemaal ondenkbaar zijn. Toen was het probleem veel eer omgekeerd. En dat is ook heel begrijpelijk. Onze tijd die beheerst wordt door de moderne wetenschap, voor die tijd is het onacceptabel dat een God in menselijke gedaante als waarachtig mens tot ons zou komen. Een God die van buitenaf in onze werkelijkheid ingrijpt. Is onverteerbaar voor de moderne mens die immers gelooft in het gesloten wereldbeeld waarin wij hier beneden de dienst uitmaken. God is er misschien wel ergens, En dat is ook best, zolang hij zich maar niet met deze wereld bemoeit. In die tijd was het heel anders, precies omgekeerd zou je eens kunnen zeggen. Men was toen juist, van wat voor richting men ook was, vertrouwd met een geestelijke wereld. Of het nu de Grieken waren, of de Oosterse volkeren, of wat dan ook. Een geestelijke wereld die zich uitstrekt boven onze zichtbare wereld, was de gewoonste zaak die je kon voorstellen. En dat die geestelijke wereld ook kon ingrijpen in onze wereld, dat was ook helemaal geen probleem. Maar die geestelijke wereld werd verre belangrijker geschat dan deze wereld. Deze wereld was de stoffelijke wereld. En de Grieken waren over veel dingen het niet eens, maar over één ding waren ze het eens. En nogal een paar, maar onder andere ook over dit. Dat alles wat met het lichaam en met de materie te maken heeft, tweede rangs is. Minderwaardig. Vandaar dat die materie, waarvan ze ook geloofden dat die al eeuwig bestaan had, niemand kwam op het idee van de schepping. Dat vind je pas in de Bijbel. De materie had er eeuwig bestaan, maar het was ondenkbaar dat God zich met die materie had ingelaten. Die grote verheven God, die Godheid, daar ergens daarboven, hoe men zich dat ook voorstelde, die kon zich natuurlijk niet zo diep vernederen dat hij zich zou inlaten met die stof om daar uit de dingen te scheppen. Dus daar gebruikte die God een lagere godheid voor. Men noemde zo iemand een demiurg, wat letterlijk betekent een handwerksman. Een soort tussengod. Goddelijk genoeg om het scheppingswerk te kunnen doen, maar niet goddelijk genoeg om zich te kunnen distancieren van dat soort handarbeid. Want dat was het. Wie schept, doet handarbeid. Interessant, in de Bijbel is handarbeid altijd hoog aangeschreven. Petrus was een visser, Paulus tentenmaker, de Heer Jezus timmerman. Fariseeën moesten allemaal een handarbeid kunnen doen. Maar bij de oude Grieken was dat niet zo, daar had je je slaven voor. Met handarbeid hield je je niet bezig. Daarom deden ze ook geen wetenschap, want dan moet je ook je handen vies maken. Het is heel merkwaardig, deze totale verschillende geesteshouding. Handarbeid is minderwaardig. Maar als de stof minderwaardig is, als het lichamelijke minderwaardig is, dan betekent dat ook dat het ondenkbaar zou zijn te geloven dat God waarachtig mens zou kunnen worden. Want dat betekent dat hij dus deelneemt aan het menselijke en een menselijk lichaam aanneemt en voor eeuwig mens blijft. Dat is merkwaardig, even tussendoor, dat heel veel christenen daar ook moeite mee hebben, nog altijd. Die denken, die Jezus is mens geweest hier op aarde, dat zijn teruggekeerd naar de hemel en nu is hij geen mens meer natuurlijk, want nu is hij gewoon weer zoon bij de Vader. En als je dan zegt, ja, maar de Heer Jezus is nog steeds mens. Als hij terugkeert, zal hij nog steeds zoon des mensen genoemd worden. Kijk eens hier vreemd aan, daar hebben ze er nooit van gehoord. Terwijl het wel gewoon in de belijdenisgeschriften staat hoor. Dus het is geen eigenaardigheid van die evangelische broeders. Het staat gewoon in de belijdenisgeschriften. Maar het functioneert niet. En dat hangt eigenlijk samen met het idee dat men zich moeilijk kan voorstellen dat de Zoon van God tot in eeuwigheid mens zal zijn. Maar dat is nou net precies waar Johannes het over heeft. Hij is, zegt hij in Johannes 1 vers 14, mens geworden. Het woord werd vlees. Niet alleen maar nam vlees en bloed aan. Dat kun je goed opvatten. Maar dat kun je ook nog opvatten als hij nam tijdelijk een menselijke stoffelijke huls aan die je ook weer even goed kan afleggen. Vorige week sprak ik met een echte Krishna-aanhanger. En nog wel een westerling. Een westerling, ik had gedacht dat het alweer uitgestorven was, maar dit was nog een hele vurige. En Krishna is zo'n gestalte van de godheid, Vishnu. Een hindoeïstische godheid die dan gestalte aanneemt en komt dan op aarde. Toen vroeg ik met wat voor lichaam kwam hij. Was dat een echt menselijk lichaam? Nee, natuurlijk niet, zei hij. Zo'n stomme opmerking van mij natuurlijk. En dan heb je datzelfde in het hindoeïsme. Is dat precies diezelfde geesteshouding. De godheid, die komt hier op aarde. En hij ziet er wel net zo uit als een mens. Maar het is natuurlijk een geestelijk lichaam. En dat is ook een lichaam dus. Waarom is dat geestelijke lichaam zo belangrijk? Ten eerste, het is dus niet echt stoffelijk. Het is geestelijk. Dat betekent, je kunt het ook weer afleggen. Het is maar voor een tijdje. In het Oude Testament hebben we dat ook. God verschijnt met twee engelen aan Abraham. En toen namen ze alle drie voor een tijdje een lichamelijke huls aan. Dat is geen incarnatie. Dat is geen vleeswording. Maar zo was het met al die goddelijke verschijningen uit de hogere wereld. Ze leven een tijdje op aarde in een geestelijk lichaam. En dan keren ze terug en dan leggen ze dat geestelijk lichaam weer af. En dat moet ook geestelijk zijn. Het is ook niet een echt stoffelijk lichaam. Want dat zou weer te minderwaardig zijn. Daarom kwam het christendom in die Griekse wereld als een meest vreemdsoortige leer. Er waren nog wel veel meer vreemde dingen aan het christendom. Maar dit was een van die heel vreemde dingen. Die wijze van, die Joodse manier van kijken naar het lichamelijke. En het stoffelijke en alles wat daarbij hoort. Handwerk, heb ik al genoemd als voorbeeld. Incarnatie, de Heer Jezus waarachtig mens geworden, zoals het hier staat, in het vlees gekomen. Dus als iemand die voor die tijd geen vlees was, en toen vlees aannam, in vlees kwam, dat was voor hen heel vreemd. Op de Areopagus zie je dat ook, als Paulus daar predikt, dan luisteren ze braaf naar hem, want hij zegt dingen die de Stoïcijnen nog wel konden behappen, en de Epicureërs konden dat ook nog wel accepteren. Maar waar het op aankomt, dat is dat punt waar hij zegt dat er een mens is geweest hier op aarde die iets bijzonders gepredikt heeft. Nou, daar zijn ze heel dol op. Laat eens horen, dat is weer wat leuks. Iets nieuws. Een of andere nieuwe verschijning die wat verkondigd heeft. Ja, zegt Paulus, hij is ook gestorven. Ach, dat is nou jammer. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Dan zeggen ze, nee, dan moet je nou horen, zeg. Dat is nou toch de grootste dwaasheid. Opgestaan uit de doden. Waarom is dat zo dwaas? De moderne mens, moet je niet meer verwarren, de moderne mens vindt dat dwaasheid omdat de opstanding uit de doden wetenschappelijk onmogelijk is. Maar in die tijd was het dwaasheid omdat het lichaam iets minderwaardigs was. Die Grieken zeiden soma sema, dat betekent het lichaam is een graf waar de geest als het ware in begraven is, het arme geest. Die moet daar zo 70, 80 jaar in rondtobben, maar dan bij de dood, dan ontsnapt die geest weer aan het lichamelijke en dan gaat hij terug naar de hogere wereld. Dus de vraag is weer iets wat je eigenlijk bij heel veel christenen terugvindt. Want er zit heel veel van die Griekse troep in ons hoofd hoor. Dat komt allemaal via de moedermelk, komt dat allemaal binnen. Want heel veel christenen denken net zo. Wat is hun toekomstverwachting? Heel simpel, straks gaan ze dood en dan gaan ze naar de hemel en daar zijn ze dan voor eeuwig. Ja, maar er komt toch ook ergens nog de wederkomst van Christus? Ja, maar dat is helemaal aan het eind. Dat functioneert helemaal niet. En het tast hun positie in de hemel helemaal niet aan. Dat is misschien voor de mensen op aarde. Maar wij gaan straks naar de hemel. Heb je hetzelfde? Het lichaam wordt afgelegd. We gaan naar de hemel. Ja, er is een opstanding. Maar in hun denken functioneert dat niet. De toekomstverwachting van de christen is gericht op de heerlijkheid van de hemel. Nou, in de Bijbel is dat beslist niet zo. In de Bijbel is het gericht op de opstanding van het lichaam. En ook daar zie je dat heel veel christenen eerder Grieks denken, dus in de zin van die oude antieke Griekse filosofie, dan dat ze bijbels denken. Dus het idee dat een mens opstaat uit de doden, dat hij dan weer terug moet in dat arme lichaam. Of die arme geest moet weer terug in dat lichaam, dat is de grootste dwaasheid. Eindelijk is die geest eruit bevrijd en dan zal die weer terug moeten in dat lichaam, dat is dwaasheid. Daarom zegt ook Paulus in 1 Korinthe 1 dat het kruis van Jezus voor de Joden het een ergernis, een struikelblok betekent dat. Maar voor de Grieken een dwaasheid. Het is gewoon een belachelijke leraar, daar besteed je verder geen aandacht aan. Dat een gekruisigde, dat alle hoop en verwachting van de wereld zou uitmaken, is dwaasheid. Vandaar dat tot geloof komen in die tijd ook heel bewust betekende dwaasheid aannemen. En dat is trouwens weer een overeenkomst met vandaag ook. Wie vandaag een christen wordt, omhelst in de ogen van verreweg de meeste Nederlanders een dwaasheid. Men kijkt daar wat minder meewarig naar, want we zijn in een tolerante samenleving en als jij dat leuk vindt, dan geloof je dat maar. Maar eigenlijk zijn we weer in diezelfde situatie, wij geloven in dwaasheid. Het is merkwaardig dat die oude kerkvaders, als ze zich verdedigden tegenover de Romeinse keizer, om te proberen die verdrukkingen te verzachten, dan verdedigden ze het christendom. En er was zo eentje, die schreef dat ook heel bewust, Tertullianus. Hij schreef, ik geloof omdat het absurd is. Ik weet, keizer, het is absurd, maar ik verdedig me niet. Ik geloof omdat het absurd is. Dat wil zeggen, daardoor is het juist iets dat verheven is boven onze gewone alledaagse wereld. Het behoort toe aan een andere wereld. Dus die nam die uitdaging op. Die ging ze niet verweren tegen die rare leringen van die christen. En zei, nee, dat is nou juist het aardige ervan, om het nou even op mijn manier te zeggen. Het is absurd. Nou, ik geneer me er niks voor. Christenen geloven absurde dingen. En laten we trouwens goed bedenken dat ook wij vandaag heel veel dingen geloven die een paar eeuwen geleden nog als absurd zouden worden beschouwd. Absurd zijn dingen alleen maar vanuit het perspectief van de ander die anders over de dingen denkt. En je hoeft je als christen niet te geloven dat je absurde dingen gelooft. Sterker nog, Johannes zegt dat is de geest van God. Als je deze absurditeit gelooft, Dat Jezus waarachtig in het vlees gekomen is. Dat Jezus waarachtig mens geworden is. De Zoon van God die mens wordt. Dan ben jij uit God. Nog eens een keer in Johannes 1. God heeft de dwaze uitverkoren. God heeft een voorliefde voor zulke dwaasheden die in werkelijkheid de grootste, de heerlijkste, de diepste wijsheid zijn. Maar dan moet je wel totaal je Griekse trant van denken afleren. Moet je Bijbels leren denken. En ik heb u net al een paar voorbeelden gegeven hoeveel christenen zelfs de grootste moeite ermee hebben om Bijbels te denken. Hij stelt die geest van God tegenover de geest van de antichrist. Heel belangrijk, want de antichrist wordt onder andere gekenmerkt, hebben we al in hoofdstuk 2 gezien, door deze leer, deze dwaalleer. Daar vinden we ook nog, dat hoeven we niet te herhalen, dat Jezus de Messias is, logent hij, en dat hij logent ook de Vader en de Zoon. De verhouding van twee goddelijke personen, dat hoort ook tot de geest van deze dwaling, dat men dat van de hand wijst. En die geest van de antichrist die komt, en eigenlijk waart die geest nu al rond. De antichrist is er nog niet, maar zegt hij in hoofdstuk 2, er zijn al wel vele antichristen die allemaal diezelfde geest van de dwaling vertonen. En er staat iets moois in vers 4, u bent uit God kinderen en hebt hen overwonnen, dat zijn die valse profeten, overwinnen, dus niet door ze op hun hoofd te slaan met dikke boeken, maar overwonnen doordat jullie voor de waarheid zijn uitgekomen. En die dwaalleer hebben weerstaan. En dat heb je niet van jezelf. Dat komt doordat er één is die in jullie is. En die is groter dan hij die in de wereld is. En die ene in ons, dat is God, door zijn geest. Die groter is dan hij die in de wereld is. Dat is ten diepste Satan. Die valse profeten zijn ook niet uit God. Ze zijn uit het terrein van de boze. Dat is uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Ja, natuurlijk, dat is duivelse mensen onder elkaar, als ik het even zo grof mag uitdrukken. Die uit de wereld zijn, daar luisteren de mensen uit de wereld ook graag naar. Maar wij, ik denk dat Johannes hier vooral de apostelen bedoelt, net als in hoofdstuk 1, wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. En wie niet uit God is, hoort ons niet. Met andere woorden. Je kunt het woord van de apostelen alleen maar aannemen krachtens de geest van God. Dat is nog steeds waar. Wij doen een appel op de verantwoordelijkheid van de mensen het evangelie aan te nemen. Dat is goed, dat moet ook. Maar in ons achterhoofd houden we daar tegelijkertijd de gedachte bij vast dat je dat woord alleen maar kunt aannemen als je door de geest van God geleid wordt. We kunnen alleen maar door Gods geest het woord verkondigen, maar je kunt ook alleen maar door Gods geest aannemen. Wie God kent, wie dus dat betekent altijd, wie in relatie tot God staat, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Daarin kun je de geest van de dwaling en de geest van de waarheid dus onderkennen. Daar waar de geest van de waarheid heerst, daar luisteren mensen naar het apostolische woord, dat tenslotte het woord van God is. En daar waar mensen uit de geest van de dwaling zijn, daar willen ze van de waarheid van God niets weten. En dan even schielijk gaat Johannes over op de liefde. Van de waarheid naar de liefde. Het lijkt een beetje hard. Moet je zo een houding innemen tegenover valse profeten? We krijgen dat in de tweede brief weer. Je moet zo iemand niet ontvangen, geen gemeenschap met zo iemand hebben. Ja, maar het gaat wel om de fundamenten. Het gaat wel om de basis. En even snel gaat hij dan over naar de liefde. Want als je die geest van God ontvangen hebt, als je uit God bent, dan onderscheid je de waarheid van de leugen. Maar evengoed zegt hij één vers verder, als je uit God bent, heb je lief. Dat is niet los verkrijgbaar. Je moet heel voorzichtig zijn om te zeggen, nou die vertoont niet veel liefde, maar het is wel iemand die een kampioen is voor de waarheid hoor. Hij kan zo scherp de dwaalleringen onderscheiden, ja hij gaat er wel eens een beetje al te hard tegen in. Nee, het lijkt haast tegenstrijdig, maar hier zien we aan de ene kant een kampioen voor de waarheid, kan dat alleen maar zijn als hij uit God is, maar als hij uit God is dan heeft hij ook lief. Het is een waarheid die met de liefde geïntegreerd is, want die twee zijn niet los verkrijgbaar. Wie uit God is, luistert naar het apostolische woord, zegt vers 6. Wie uit God is, heeft lief, zegt vers 7. En die stelling kun je omdraaien. Wie uit God is, heeft lief. Wie lief heeft, is blijkbaar uit God. Zo gebeurt het ook in vers 7. Die kent God, die staat in relatie tot God. En wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Dat wil zeggen, dat is zijn wezen, dat is zijn aard, dat is zijn natuur. Het woord liefde is een van die woorden die ten diepste uitdrukken wie en wat God is. Net zoals in hoofdstuk 1 vers 5, God is licht. De schrift zegt dat van deze twee begrippen, licht en liefde, maar ze helpen ons om, ja, daar heb je nou weer zoiets typisch Grieks, ik wil u nou niet met al te veel Griekse dwaalleerlingen vermoeien, maar er is wel eens wat al te scherp onderscheid gemaakt tussen Gods wezen en Gods eigenschappen. Ik weet niet of u daar wel eens op gestuit bent. Er waren zelfs ook onder de reformatoren mensen die zeiden, wij kunnen wel Gods eigenschappen leren kennen, maar niet Gods wezen. Daarvoor is God te verheven. Dat betekent eigenlijk, we kunnen God niet kennen, alleen maar kunnen we leren kennen hoe God zich openbaart in zijn eigenschappen. Nou, dat ga ik nou ook niet uitwerken, ik sta hier niet voor de klas. Maar het is eigenlijk een heel fundamenteel misverstand om zo'n onderscheid te maken tussen Gods eigenschappen, die we wel zouden kunnen kennen, en Gods wezen dat daar achter schuil gaat op een of andere manier dan toch verborgen blijft. Dat klinkt wel eerbiedig, maar juist hier spreekt de Bijbel over God kennen. Niet iets van God kennen, bepaalde eigenschappen kennen, God kennen. Er is geen enkel probleem om te zeggen dat liefde een van de eigenschappen van God is. God is liefdevol, God is barmhartig, God is genadig, God is heilig, God is rechtvaardig. Dat is allemaal goed om te zeggen, er is niks verkeerds mee. Maar deze uitdrukking laat tegelijkertijd zien dat die liefde, en dat geldt voor elke eigenschap van God, tegelijkertijd zijn wezen uitdrukt. God is liefdevol, dat is een van zijn vele eigenschappen. Maar je kunt ook zeggen, God is liefde. Dat is wat hij in zijn diepste wezen is. God is heilig, dat is een van zijn vele eigenschappen. Maar die heiligheid drukt ook uit wat hij in zijn diepste wezen is. Dat helpt je ook om bijvoorbeeld niet te zeggen, God is liefdevol, maar hij is ook heilig. Alsof dat compartimenten van God zijn die weliswaar niet goed met elkaar in verbinding staan, maar die toch allebei bij hem horen. Nee, God is liefde. Dat is zijn wezen van voor tot achter en van onder tot boven. En dat geldt hetzelfde voor zijn heiligheid. Er is geen enkele tegenstrijdigheid in, geen enkele verwarring. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar daarom zullen we lied 153 uit de bundel Geestelijke Liederen als poëzie dan maar laten staan, maar theologisch. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade dong om vrijgeleide. Twee eigenschappen in God die ruzie met elkaar maken. Die staan daar tegenover elkaar zoals de officier en de advocaat in de rechtszaal. En nu komt er nog een derde eigenschap van God bij. En die sust die twee anderen een beetje. Die probeert ze op één lijn te krijgen. Ja, met alle respect. Maar dat is een soort oorlogje binnen in God. Maar ik heb al gezegd, dichterlijk, oké. Theologisch, moet je wel onderscheiden. Dus je kan blijven zingen, denk je maar dichterlijke vrijheid. Maar eigenlijk is het een beetje een gevaarlijke manier van praten. Want elk van die zogenaamde eigenschappen van God, dat is niet een stukje van God. Eigenschappen zijn niet een stukje van God. Ze drukken stuk voor stuk uit hoe God in alle vezelen van zijn wezen is. God is liefde. Dat wil zeggen, God is nooit heilig zonder zijn liefde. Zoals God ook nooit liefde is zonder zijn heiligheid. Als dat rechtvaardigheid hield aan om straf, dan is in die rechtvaardigheid al ten volle Gods genade bij voorbaat aanwezig. Die staat niet aan de andere kant er tegenover. God is liefde. Dat betekent ook, als je God kent, dan sta je in relatie tot hem. En om nou eens een uitdrukking uit een ander deel van het Nieuw Testament te gebruiken, dan 2 Petrus 1 vers 4, dan zijn wij de goddelijke natuur deelachtig. Dat is een moeilijke uitdrukking. Zouden wij zelf niet zo gauw gezegd hebben, want de goddelijke natuur deelachtig, dat lijkt bijna hetzelfde als te zeggen dat wij ook goddelijk zijn geworden. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar het is een uitspraak die wel heel ver gaat. De goddelijke natuur deelachtig. En dat betekent in elk geval wel dat wat God is, in de gelovigen gereproduceerd wordt. En dat betekent heel gewoon, als God liefde is, dan zegt Johannes heel nuchter, en jij kent God, je staat in relatie tot God, dan moet die de goddelijke liefde op een of andere manier in jou weerspiegeld worden. Anders ken je God niet. Anders dan ken je God niet. Als je een kraan openzet, dan komt het water uit, die houdt er iets onder, dan wordt het nat. Als je iets bij het vuur houdt, en je houdt het erbij, dan gaat het branden. Dat wat eigen is aan het vuur slaat over op dat wat je erbij houdt. Dat wat eigen is aan het water slaat over op dat wat je erbij houdt. Wie met God in relatie staat, daar slaat dat goddelijke over op die mens. Als God liefde is, dan gaat die liefde werkzaam worden in die mens. Dat kan niet anders. Dat is een heel nuchtere zaak. En waar dat niet gebeurt, dan staat die mens niet in relatie met God. Heel simpel. Ik weet niet, misschien zijn wij echt wel eens een beetje te makkelijk daarmee. Ja, er is in die broeder bijzonder weinig van de liefde van God te merken. En dat bedoelen ze eigenlijk helemaal niks. Maar ja, die man heeft een lastig karakter. Ja zeg. Het is eigenlijk een stukje ongeloof. Nee, je kunt best een lastig karakter hebben. Ik ben ook niet altijd de makkelijkste. Maar als iemand fundamenteel lastig is, zo lastig dat je eigenlijk, als je eerlijk de waarheid moet zeggen, nooit liefde bij hem opmerkt, dan neem dan eens een keer 1 Johannes serieus. Kom nou, we moeten ook niet te lievig worden voor elkaar. Het is toch al zo'n lievige tijd. En laten we nou eens een keer gewoon ook dan zeggen, maar broeder, luister eens even. Wij hebben de grootste moeite om bij jou liefde te ontdekken. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik ben lastig, jullie moeten me maar accepteren zoals ik ben. Wat trouwens helemaal niet waar is, wij hoeven hem helemaal niet te accepteren zoals die is. Wij willen hem accepteren zoals die worden moet. Dat wel, maar niet zoals die is. En als we geen liefde merken, dan is er iets fundamenteel verkeerd. Het kan zijn dat wij niet goed kijken, dat kan zijn. Het kan ook zijn dat het er niet is. En niet alleen maar naar iemands lippenbelijdenis luisteren. Als er geen liefde is, moet je echt serieus de vraag stellen of er wel een relatie met God is. God is liefde. En dat weerspiegelt zich in zijn kinderen. En het mooie is, liefde is niet een gevoel. Is niet liefdoenerigheid. Liefde manifesteert zich hier in een heel concrete daad. Namelijk, God heeft zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden. Opdat wij zouden leven door hem. Door daden. Liefde is in de Bijbel niet een gevoel. Daarom spreekt de Bijbel ook niet over verliefdheid. Geen vlinders in de buik-achtige soort liefde. Liefde is heel concreet altijd iets dat zich in daden uit. Liefde is dus niet zeggen ik hou van jou, maar doen ik hou van jou. God bewijst zijn liefde niet door liever te doen en liever te praten, maar door zijn zoon in deze wereld te zenden. Zijn enige geboren zoon voor ons over te hebben. Het liefde van God openbaart zich in een offer. Dat is de liefde. En die liefde is eenzijdig begonnen. De liefde is niet dat wij God zo ontzettend lief hebben. Onze liefde is alleen maar reproductie, heb ik al gezegd. Weerspiegeling van iets dat eerst bij God zelf was. God heeft ons al lief gehad en zijn zoon voor ons gegeven toen wij nog helemaal niet lief hadden. God heeft zijn zoon gezonden als een zoenoffer voor onze zonden. God heeft het toegelaten dat zijn zoon in de dood ging, omdat hij ons zo lief had. God heeft het toegelaten dat onze zonden op hem gelegd werden, omdat hij ons zo lief had. Dat is heel nuchter. Dat betekent ook dat als die liefde van God zich manifesteert in concrete daden, dat uw en mijn liefde zich moeten manifesteren in concrete daden. Als je zegt dat je van iemand houdt, dan moet je het ook maar eens laten zien. En dat geldt ook voor de broeder-zusterliefde, voor de liefde als gelovigen onder elkaar. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Dat behoren, dat is een norm. Zo moet het zijn. Aan de ene kant is het, ik zou bijna zeggen, een natuurwet. Zo spreekt Johannes er ook over. Het is een natuurwet. Als je uit God geboren bent, dan heb je lief. Het is eenvoudig, klaar, het is gewoon zo. Als je uit God geboren bent, dan heb je lief. Als je een hond geboren bent, dan blaf je. Dat is je natuur. Alles wat uit honden geboren wordt en leeft, blaft. Dat is een aard. Sorry nou even voor de vergelijking, maar ik wil het een beetje simpel houden. Ik heb al moeilijk genoeg dingen gezegd die moeilijk genoeg waren. Dat is de aard. Wat uit God geboren is, vertoont de aard van God. Dat is een natuurwet. Maar er zit ook altijd een normatieve kant aan, heet dat. Het blijft ook altijd een, het moet wel waargemaakt worden. Het gaat niet zo automatisch. We blijven wel mensen. Dat wil zeggen, je kunt, ook al is het aan de ene kant een automatisme, aan de andere kant kun je toch ook weer daarin tekortschieten. Daarom blijft er ook die norm staan. Je behoort het ook te doen. Het is natuurlijk goed, maar als mensen kun je daar toch ook weer in tekortschieten. Je moet er dus ook concreet aan werken. Je moet niet denken, nou, het komt vanzelf wel, ik zal wel zien. Ja, dat is waar. Aan de ene kant is dat zo, maar aan de andere kant, je moet er ook concreet aan blijven werken. We zijn nou helemaal geen robots. Wij behoren zo ook elkaar lief te hebben. En dan komt daar die mooie uitspraak, niemand heeft ooit God aanschouwd. U kent die uitspraak, hij klinkt bijna net zo, ander werkwoord weliswaar, met dezelfde gedachte in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En dan staat erachter, de enige geboren zoon, die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Dat wil zeggen, geen mens heeft ooit God gezien en toch kennen we hem. Toch kunnen wij God kennen. Hoe komt dat? Doordat er iemand gekomen is vanuit die nabijheid van God, die God bekendgemaakt heeft. En daardoor weten we nu van God, doordat hij het ons heeft bekendgemaakt. Hij komt vanuit de schoot van God, dichterbij kan niet. En zo heeft hij naar de wereld toe gedemonstreerd wie God is. En dan vind je hier diezelfde uitdrukking. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Wat doet hij daar midden in het betoog? Hoe functioneert dat zinnetje? Heel eenvoudig. Johannes wil zeggen, niemand heeft ooit God gezien, maar in jullie kunnen ze God toch zien. Zoals in Johannes 1 is, in de Heer Jezus kun je toch God zien. Zo zegt Johannes nu, in jullie kun je toch God zien. God is liefde. Die liefde reproduceert zich in de gelovigen en zo zien de andere mensen in ons de liefde van God. En daarmee God zelf, want God is liefde. Niemand heeft God ooit God aanschouwd, maar in ons kunnen ze God toch zien. Op indirecte wijze, maar toch goddelijke liefde. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. Dus als wij elkaar lief hebben, dan is dat het bewijs dat we in relatie met God zijn. Dat we wedergeboren zijn, dat we uit God geboren zijn. Dan betekent dat God verblijft in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Het is mooi, als je het nou even vergelijkt met vers 10... Daar zien we de liefde van God tot ons, voor ons. Dat wat God voor ons gedaan heeft. Dat is verleden tijd. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon in deze wereld gezonden. Dat deed God bijna 2000 jaar geleden voor ons. Hier zien wij iets dat de liefde van God in ons doet. Dat is niet hetzelfde. God handelde al in zijn liefde voor mij lang voordat ik geboren was. Maar nu wil God in mij en in ons handelen. Hoe? Doordat wij elkaar lief hebben. Doordat die liefde concreet naar elkaar toe betoond wordt. En zijn liefde wil bij ons tot volmaaktheid komen. Tot volmaaktheid gebracht worden. Die liefde van God verblijft in ons. En wil een volmaakte uitwerking hebben. En dat gebeurt, zegt vers 13, door de kracht van de geest van God. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Mooi is een klein woordje van. Er staat niet dat hij ons zijn geest gegeven heeft, dat zou natuurlijk ook waar zijn. God heeft ons zijn geest gegeven, zijn geest woont in persoon in ons. Maar van zijn geest, dat betekent zoveel als uit de volheid van God zelf, die volheid die in hem is, geeft God aan ons. Hij deelt van zijn eigen geest aan ons mede. Je zou eigenlijk kunnen zeggen hier, hij deelt van zijn eigen wezen, van dat wat in hem is aan ons mede. En dat betekent dan ook bijvoorbeeld heel concreet dat die Heilige Geest in ons die vitale kracht is waardoor wij elkaar kunnen liefhebben. Dus aan de ene kant opdracht, wij behoren elkaar lief te hebben. Aan de andere kant, daar is de geest van God in ons. En die wil niet anders en kan niet anders dan lief te hebben. Door de kracht van Gods geest kunnen wij lief hebben. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Wij hebben het eerst gezien. Voordat de wereld om ons heen het ziet, moeten wij het eerst zien. Wij aanschouwen wie de Vader is, wat hij gedaan heeft in zijn liefde, door de Zoon te zenden als heiland van deze wereld. En als je dat gezien hebt, dan kun je dat vervolgens in je eigen leven demonstreren naar anderen toe. En dan gaan die anderen ook God aanschouwen. Twee keer hier dat aanschouwen. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Wij zullen het ze dus moeten laten zien. Door onze liefde. Maar wij kunnen het pas aan anderen laten zien als we het eerst zelf gezien hebben. Daarom hier, wij hebben aanschouwd en getuigen, dus we hebben het gezien. Maar we vertellen er ook over, we getuigen ervan, dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Hier zie je nou echt wat belijden is. Belijden is niet een lippenbelijdenis hier uiteraard. Je kunt alles wel belijden. Je kunt, ik weet niet wat voor prachtige formuleringen op de lippen nemen en uitspreken. Er zijn zelfs kerkelijke gemeenschappen waar je geloofsbelijdenis kunt doen zonder dat per se verondersteld wordt dat je wedergeboren bent. In de zware kerken, zoals we dat noemen, in bepaalde streng bevindelijke richtingen, daar kun je belijdenis doen en daarmee zeg je alleen maar wat ik geloof dat in deze kerk de waarheid verkondigd wordt. Maar of je daar innerlijk deel aan hebt, dat moet dan nog maar blijken. Dat moet dan maar blijken later, veel later, of je misschien uitverkoren bent. Ik noem dat omdat je daar nu echt te maken hebt met een lippenbelijdenis. En die is voldoende om lid van zo'n gemeenschap te worden. Maar hier betekent belijden tot uitdrukking brengen wat binnenin je is. Wat erin zit, komt eruit. Wat eruit komt, hangt niet in de lucht. Ga terug op dingen die echt in jou aanwezig zijn. Daarom kan Johannes zeggen, als zo iemand waarachtig een belijdenis aflegt van Jezus als de Zoon van God, dan verblijft God in zo iemand blijkbaar. En hij in God. Dat is gemeenschap met elkaar. En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. Je kunt pas liefde aan anderen betonen als je eerst gezien hebt wat voor liefde God voor ons gehad heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Nog eens, blijven betekent hier dus altijd wonen of verblijven. Dat heb ik bij een vorige hoofdstuk ook al eens gezegd. En dan komt de derde. Ik heb u twee bijzondere dingen genoemd. En hier komt een derde. Het eerste is Gods liefde voor ons. Dat hebben we gezien al in vers 10. Het tweede is Gods liefde in ons. Dat is vers 12. Gods liefde voor ons is verleden tijd. Gods liefde in ons is tegenwoordige tijd. En nu wordt er gesproken in vers 17 over Gods liefde bij ons. En nu gaat het over de toekomst. Nu gaat het in feite over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, zoals Paulus dat noemt in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. Want hier staat, hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dat wil zeggen, die liefde heeft bij ons een volmaakte uitwerking gekregen en het effect daarvan wordt zichtbaar als we straks voor Gods rechterstoel zullen verschijnen. En de grote vraag die we dan ons hebben te stellen is of we dan vrijmoedigheid zullen hebben. En dat betekent, als ik het zo eens mag weergeven, of we God dan vrij in de ogen zullen kunnen zien. Met vrijmoedigheid. Frank en vrij. Nu zijn wij geneigd om dat onmiddellijk met ons praktische leven in verbinding te brengen. Met de mate waarin wij goed geleefd hebben. Maar dat is hier niet zozeer de bedoeling. Bij Paulus wel, in die twee hoofdstukken die ik net noemde. Daar gaat het om de hele grote vraag, de verantwoordelijkheid. Hoe leven wij hier op aarde? En wat hebben we van terechtgebracht? Elke daad zal in het licht van God komen. God zal er zijn oordeel over uitspreken. Maar Johannes ziet de dingen in de brief veel meer vanuit onze christelijke positie. Als je een waarachtig christen bent, dan heb je vrijmoedigheid voor God. Want wat je straks voor God bent in de dag van het oordeel is dan niet wat je in je leven er allemaal praktisch van terechtgebracht heeft, maar van wat God zelf in zijn genade door het werk van de Heer Jezus in jou heeft bewerkt. God zelf heeft dat tot stand gebracht. Hier gaat het niet zozeer om, hoewel het er niet helemaal los te maken is, maar het gaat hier niet zozeer om het standpunt van onze verantwoordelijkheid. Het gaat om wat God doet. Het gaat om de volle uitwerking van zijn liefde bij ons, in ons leven. En dit is een heel belangrijk kernzinnetje aan het eind van vers 17. Dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Nou, dan kun je er maar meteen bij vertellen. Natuurlijk dat het voor ons wel een uitdaging is. Om dit ook praktisch waar te maken. Niet alleen maar te zeggen, oh, dus dat zijn we volgens onze christelijke positie. En er dan verder niks mee te doen. Nee, natuurlijk niet. Voor ons is dat wel degelijk een uitdaging. Maar laat die zin eens op u inwerken. Zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Letterlijk gaat het over God, maar ik heb u al eerder gezegd, God en Christus, dat is soms moeilijk uit elkaar te houden. Want concreet gesproken gaat het hier in feite over de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zich praktisch als mens in deze wereld geopenbaard, heeft hier als mens rondgewandeld. Maar we hebben dat vaker gezien, ik hoef u de voorbeelden niet meer te noemen. In het begin van hoofdstuk 3 bijvoorbeeld hadden we een heel treffende situatie. Zoals de Heer Jezus was in de wereld. In wie God zich zo manifesteerde. Zo zijn ook wij in deze wereld. Niet, zo moeten wij zijn. Dat mag je er rustig van jezelf voor maken hoor. Wij moeten dat maar praktisch waarmaken. Het moet wel zichtbaar worden. Maar Johannes stelt een feit vast. Gods liefde heeft 2000 jaar geleden iets voor mij gedaan. Gods liefde is in mij, waardoor die liefde uitstroomt en waardoor we gemeenschap hebben met anderen waar dat hetzelfde, net hetzelfde is. God is in ons ook als gemeenschap van christenen werkzaam. En hier gaat het om de toekomst. Gods liefde is bij ons volmaakt geworden, zodat we zelfs straks als we voor God staan met vrijmoedigheid hem in de ogen kunnen zien. Want wij zijn mensen in wie God zelf zich manifesteert in deze wereld. Zoals dat bij de Heer Jezus het geval was. Dan herinnert u zich nog, in hoofdstuk 2 hadden we ook zo'n treffende uitdrukking die heel veel hierop lijkt. Daar ging het om het nieuwe gebod in vers 8. Dat waar is in hem en in u. Een gebod dat waar is in hem. Dat praktisch zichtbaar werd in hem. Want hij hield zich aan dat gebod. En zo ook in ons. En zo is het hier ook. Zoals hij is. Namelijk als een mens die in alle dingen Gods wezen openbaarde. Zo is het principieel ook bij ons. Wij zijn geroepen om in deze wereld dat wezen van God praktisch te openbaren. En dat is hier vooral de liefde. Die liefde heeft deze volkomen uitwerking bij ons als wij die liefde van God praktisch in deze wereld demonstreren. In de liefde is geen vrees. Waar werkelijk een relatie van liefde is, daar hoef je niet meer bang te zijn. Dat geldt voor mensen onderling, dat geldt ook voor de mens naar God toe. Wat is er menselijk gesproken niet enorm veel aanleiding om bang te zijn voor God? Maar voor een gelovige die in deze relatie met God gebracht is, is daar geen enkele aanleiding meer voor. Er is geen vrees meer. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt straf in altijd nog maar bang te zijn. Hoeveel christenen zijn dat niet, dat God op een of andere manier ze misschien toch nog eens een keer te pakken zal nemen. Vooral als ze natuurlijk zich ook bewust zijn van het feit dat ze als christenen er vaak toch maar weinig van terecht brengen. Dat het toch allemaal maar heel zwak is. En dan worden ze toch weer bang. Wat een treffend vers is dit dan. Dat je geen reden hebt om bang te zijn voor het oordeel. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Maar omdat God zo'n goed werk in ons en bij ons verricht heeft. Zoals hij ook een goed werk voor ons verricht heeft, 2000 jaar geleden door zijn zoon voor ons te zenden. Hier gaat het niet primair om onze verantwoordelijkheid. Hier gaat het over het feit wat God doet in ons leven. Dat is zo volkomen dat er geen enkele vrees bij ons hoeft te zijn voor het oordeel. Want als je vreest, als je bang bent, heb je ook geen zuivere liefdesrelatie naar God toe. En dan tenslotte deze climax. Wij hebben lief. Zonder object. Er staat de vertaling, later de handschrift hebben dat erbij gezet. Die dacht, oh, hier ontbreekt een leidend voorwerp. En dan krijg je, wij hebben hem lief. Maar dat hoeft er helemaal niet bij. Waar het om gaat is, zoals God liefde is, zo, als je dat zo zeggen mag of van mensen, zo zijn wij liefde geworden. Met andere woorden, zo hebben ook wij lief. En dan gaat het nog niet eens om of dat nou gaat over de liefde tot God of de liefde tot de naaste. Dat doet er niet toe. Wij hebben lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat was zijn liefde voor ons. En toen kwam die liefde ook door zijn Heilige Geest in ons. En nu gaat die liefde werkzaam zijn als, ik zeg nu weer, net als een natuurwet. Zoals God liefde is, maar die liefde in onze hart heeft uitgestort, zoals Paulus de Romeinen 5 zegt. Zo wordt die liefde nu ook bij ons werkzaam. Dat is een vaste wetmatigheid. Wij hebben lief zoals hij ons eerst heeft lief gehad. En dat moet zichtbaar worden. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij gewoon een leugenaar. Want het komt er niet op aan op wat je zegt. Als je tegenover je broeder je hatelijk gedraagt, dan heb je niet lief. Ik zeg nog eens een keer. Ik heb nog niet zo gek lang geleden van zo'n situatie gehoord waarbij iemand zegt, ik weiger om die persoon te vergeven. Nou, dan lees je maar zulke verzen aan zo iemand voor. Ik zeg daarbij ook heel uitdrukkelijk dat er situaties zijn dat je dat menselijk ook best kunt begrijpen, hoor. Laten we elkaar goed begrijpen. Dat je dat goed kunt begrijpen. Maar het is fout. En dat zul je moeten zeggen. Je zult alle begrip van de wereld aan zo iemand moeten betuigen. Je moet zeggen, ik begrijp het helemaal, broeder, dat je dat ontzettend moeilijk vindt. Maar als je zegt, ik wil het niet en ik doe het niet en ik doe het nooit, dan ben je fout. Je moet beide kanten brengen, hè? Je moet ook dat begrip brengen. Er kunnen situaties zijn waar het zo moeilijk is, ik hoef nou geen concrete voorbeelden te noemen, om iemand te vergeven. En daar moet je niet lichtvaardig over denken. Als een meisje jarenlang door een familielid misbruikt is als kind, en ze komt er eindelijk mee naar een zielzorger. En ze vertelt voor het eerst dat verhaal. En het eerste wat die zielzorger zegt is, nou dan moet je die persoon maar vergeven. Hè? Zo iemand die moet een pak slaag hebben. Als je zo weinig besef hebt van wat nood is, van wat zonde kan uitrichten in het leven van een medemens, dat dat je eerste boodschap is, in het eerste gesprek dat je met zo iemand hebt, dan weet je werk niet waar je over praat. Dan ben je ongeschikt voor dat werk. Misschien over 6 maanden of over 6 jaar kun je die boodschap een keer kwijt, ja. Dan moet je dan maar heel hard voor bidden. En dan moet je dan maar heel zorgvuldig naartoe werken dat dat moment er ooit een keer komt. Want het moet wel. Maar er is heel veel andere dingen zijn eerst nodig. Dat verdriet, dat moet eerst uitgehuild worden. Dat verdriet is nog maar net gedeeld met een ander. Er zal nog heel wat zorg en heel wat zalf aan die wonden moeten worden toegepast. Voordat hopelijk ooit dat moment komt van die vergeving. En dan niet vanwege die betreffende persoon die misdaden heeft begaan. Maar omdat vergeving die jonge vrouw zal helen. Maar op zijn tijd. Op de juiste tijd. Dat is zeer belangrijk. En daarom moet je heel voorzichtig met deze dingen zijn. Hier staat het zo, als je je broeder haat, dan ben je niet uit God. Maar als zo'n meisje vol haat zit naar die betreffende persoon die haar dat allemaal aangedaan heeft, jarenlang. Je gaat dan die tekst voorlezen, dan sta je niet in de waarheid, broeder of zuster. Dat is nou wat ik in het begin zei, iemand liefdeloos met de waarheid om de oren slaan. We hebben in zo'n geval te genezen. Een therapeut betekent ook letterlijk een genezer. En in dat genezingsproces komt hopelijk ooit, als God genade geeft, dat moment aan de orde van vergeving. En dan bij voorkeur natuurlijk als de betrokken zondaar ook zijn zonde beleidt. Vaak kan dat al niet meer omdat hij dat niet wil of omdat hij al gestorven is of wat dan ook. En dan wordt het allemaal nog veel en veel moeilijker. Kortom, hier heb je dus een voorbeeld hoe je met de waarheid wel liefdevol moet omgaan. Maar het blijft wel waar wat hier staat. Als iemand consequent de ander haat, dan ben je een leugenaar. Want de liefde zal uiteindelijk overwinnen. En wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan je dan zeggen dat je God lief hebt als je die niet eens gezien hebt? Vorige week had ik met mijn groep studenten, een stuk of 20, daar een heel interessant gesprek over. Omdat een van de meisjes zei, wie van jullie houdt er van God? En hoe weet je dat? Nou, dat was een ontdekkend gesprek. Ik zou dat wel eens willen overdoen vanavond met u. Wie van u houdt er van God en hoe weet je dat dan zo zeker? Is dat alleen maar een plichtpleging om te zeggen, ja natuurlijk houden wij van God. Maar waaruit blijkt dat dan? Waarom mag God dat dan zien bij u en bij mij, dat we van hem houden? Wat is dat eigenlijk, houden van iemand? Waar merk je dat dan aan? En hoe kun je dat op God toepassen? Hoe weten we dat we van God houden? Denk erom dat we onszelf niet bedriegen met mooie, vrome woorden die er nou eenmaal bij horen en die je dan ook zo makkelijk in de mond neemt. Maar die misschien geen inhoud hebben als je ze op de keper bekijkt. Als je God lief hebt, die je nog nooit gezien hebt, laat dat dan in de eerste plaats maar eens zien tegenover je broeder. En je zuster, die hoort hier altijd bij natuurlijk, hè? Wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Nou weer dat moet. Het is een natuurwet, het is ook een plicht. Als je werkelijk in de liefde van God hebt, dan kun je niet anders. Maar als je het niet doet, dan moet je. Dat zei mijn vader vroeger ook altijd. Je mag mee naar de vergadering, maar als je niet wilde, dan moest je. Dus je kon kiezen. Of je wou niet, dan moest je. Dat zie je ook. Het gaat vanzelf. En als het niet gaat, dan moet je. Zo is het. Dan moet je. Als christen heb je je broeder lief, dat is een vanzelfsprekendheid. En als je het niet doet, dan moet je. En dat is heel serieus te nemen hoor. Want het kan. Jay Adams, de bekende psychotherapeut, christen in Amerika. Die heeft dat al, ik weet niet hoe vaak gezegd tegenover mannen. Die zei, ik wil van mijn vrouw scheiden, want ik voel niks meer. Ik heb haar niet meer lief. En dan zei hij altijd, nou dat doe je maar net alsof. We hebben niks mee te maken wat jij voelt van binnen. Daar gaat de Bijbel niet over. Liefde is daden. Dan doe je mij net alsof. Doe je allemaal dingen, want dat is wat de Bijbel van je vraagt. Geen man hebt uw vrouw lief. Dat betekent niet, geen man hebt vlinders in uw buik vanwege uw vrouw. Maar doe al die dingen die horen bij het liefhebben. En dan zei hij erbij, weet je wat je dan ziet, als ze dat consequent weer gingen doen, dan gingen ze na een tijdje ook weer die vlinders krijgen. Dat is het mooie bij God. Maar als dat niet komt, dan heeft niks mee te maken. Je moet gewoon je vrouw liefhebben. Dat is klaar zo'n opdracht. Het gaat niet om wat je voelt. Het gaat om wat je moet doen. Dat is hier ook zo. En de ene kant is vanzelf. Je mag aannemen dat het normaal is dat een man zijn vrouw lief heeft. Maar als hij niks meer voelt, dan komt de opdracht. Je moet. Dat hoort bij jouw positie als getrouwde man. En zo is het ook voor een gelovige. Dat gaat vanzelf, natuurlijk. En als het niet gaat, dan moet je. Want dat hoort bij jouw christelijke positie. Een zoon van God heeft zijn vader in de hemel lief. Laten we daar maar eens over nadenken.